Je luistert naar onze podcast Het Komt Vast Goed.
Mijn naam is Luc Jansen.
En ik ben Niek Hettinga.
En samen gaan we het hebben over ondernemen binnen de makelaardij.
Nou, met een inflatie die we op dit moment meemaken, zie je dat geld minder waard wordt. Dus platgeslagen een voorbeeld, op het moment dat iemand 100.000 euro op een spaarrekening heeft staan een jaar geleden, dan is die 100.000 euro op dit moment 87.000, 88.000 euro waard.
Hey Niek, middag.
Luc, goedemiddag.
Hey, kijk, daar zitten we weer. Hè? Wat gaan we vandaag voor moois bespreken, Niek?
We gaan het hebben over de verhuurmarkt in Venraai, Bergen en omgeving.
Leuk, ja zeker. Daar hebben we in de afgelopen jaren ook wat mooie ervaringen op gedaan, toch?
Zeker. En ja, we zien vooral dat je steeds vaker bij mensen aan tafel komt die toch wel een bepaalde wens hebben. Mm-hmm. Het verhuren van woningen wordt vaak als heel interessant gezien. Hè? Mensen kijken er op die manier naar. Maar het heeft ook een andere kant. En vooral die andere kant, ja, die willen we graag ook bespreekbaar maken. En onze luisteraars daar ook eens in meenemen.
Ja.
Hè, want uiteindelijk is het best wel romantisch, hè? Het hebben van een woning voor verhuur, dat klinkt nogal dik, hè? Zo zou je dat kunnen noemen.
Ja.
Maar is dat nou echt wel zo? Hè? En waar moet je nu rekening mee houden als je je oriënteert in die markt?
Maar hoe komt dat, Niek, dat wij in de laatste jaren dan zoveel geluiden horen dat mensen een woning willen kopen om te gaan verhuren?
Ik denk dat er één hoofdreden is. Dat is dat de spaarrente natuurlijk tot onder nul gezakt is. Hè? Dus uiteindelijk mensen moeten geld betalen om spaargeld op een bankrekening te stellen. Dat gaat er overigens nu wel langzamerhand weer vanaf. Maar dan zit je nog steeds op 0%. Met een inflatie die we op dit moment meemaken, zie je dat geld minder waard wordt. Hè? Dus platgeslagen een voorbeeld, op het moment dat iemand 100.000 euro op een spaarrekening heeft staan een jaar geleden, dan is die 100.000 euro op dit moment 87.000, 88.000 euro waard. Hè? Dat is de werkelijkheid.
En je bedoelt doordat het geld eigenlijk minder waard is geworden, of misschien heb ik de centjes zijn er in de absolute zin nog wel. Alleen met diezelfde 100.000 euro kon je een jaar geleden meer doen. Kon
correct.
Je meer verkopen. Hè? En of dat dan een woning is of bij wijze van spreken je koopt de supermarkt leeg. Hè, maar dan zou dat karretje nu minder vol zijn. Is dat wat je bedoelt?
Dat is precies wat ik bedoel.
Ja.
Ja. En
hoe kun je dat dan voorkomen, zeg maar? Of wat zou dan de reden zijn om dan een woning te kopen, om te verhuren? Want het huis wordt dan misschien toch ook minder waard? Of is dat anders?
Ik denk dat dat anders is. Vooral als je het op lange termijn ziet.
Hè? Ja.
Wij zitten al een hele lange tijd eigenlijk in die vastgoedwereld. En als je dan de markt analyseert. Hè, je gaat terug naar 2000 en vervolgens naar heden. Hè, dus 23 jaar.
Ja.
Dan zie je dat in die tijd die markt natuurlijk wat heen en weer gaat. Maar in die algehele lijn zit daar wel een stijgend patroon in.
Ja.
Hè, dus je ziet eigenlijk dat het hebben van vastgoed uiteindelijk op lange termijn een solide investering is.
Ja.
Ik denk dat dat een belangrijke is. Het is tastbaar voor mensen. Hè? Dus je kunt er naartoe rijden en je ziet iets staan. Dat is ook anders als beleggen in aandelen bijvoorbeeld.
Ja, kan ik me voorstellen.
Dus vooral op dat vlak. En we zien vooral dat zeg maar in de laatste 3 tot 5 jaar...
Ja.
Eigenlijk moet ik zeggen tot 3 jaar... behoorlijk fors is toegenomen. Hè? Dus veel particuliere mensen die uiteindelijk gezegd hebben, we gaan toch ons oriënteren in die markt en we gaan daar uiteindelijk al dan niet iets aankopen.
Ja, precies. En zie je dan nog een onderscheid tussen bijvoorbeeld appartementen of grondgebonden woningen? En wat zouden daar dan voor- of nadelen voor kunnen zijn? Kun je daar iets over kwijt?
Ja, ik denk dat het voordeel van een appartement in een complex is dat je onderdeel wordt van een vereniging van eigenaren.
Ja.
Het voordeel van een vastgoedeigenaar is dat hij geen onderhoudswerkzaamheden, dus geen bemoeienis heeft met de buitenschil van het gebouw. Dus als je het hebt over schilderwerk van kozijnen bijvoorbeeld, dat wordt allemaal gedekt vanuit die vereniging van eigenaren.
Ja.
Dus uiteindelijk gaat het alleen om het onderhoud van het appartement en de binnenkant.
Ja.
En dat ligt dan uiteindelijk natuurlijk aan de kant van de huurder. Hè? Dus die zorgt ervoor dat de muur geschilderd wordt en dat de vloer gelegd wordt.
Ja.
Heb je het over een grondgebonden woning, dan heb je als woningeigenaar natuurlijk zelf die verantwoordelijkheid. Hè? Dan moet je ervoor zorgen dat dat groot onderhoud uiteindelijk uitgevoerd wordt.
Ja, precies. Ja, ja, kan me voorstellen, ja. In die markt is dan eigenlijk in de afgelopen jaren heel actief geweest. Zitten daar heel actueel gezien, hè? We zitten nu in het najaar van 2022. Zijn daar heel actueel nog veranderingen in waar te nemen?
Ik denk dat je daar ook twee hele belangrijke voorbeelden hebt. Eén is dat de overheid toch wel een rem aanbrengt in het stimuleren van het aankopen van een tweede woning. Dus uiteindelijk, we komen nu bijvoorbeeld voor nieuwbouwprojecten eigen bewoningsplichten tegen. Dat wil eigenlijk zeggen dat iemand die een nieuwbouwappartement koopt, het ook daadwerkelijk zelf moet gaan bewonen.
Ja.
Dus daarmee zie je dat die partij die iets zou willen kopen voor verhuur, dat is daar op dat vlak niet mogelijk.
Nee, mag niet.
Wat we zien is dat de vastgoedmarkt behoorlijk in beweging is geweest in de afgelopen 2 jaar. Daar zit een exponentieel snelle waardestijging in. Mm-hmm. Wat ervoor zorgt dat er een druk op rendement komt te staan. Dus als je kijkt in onze regio, dan zou je eigenlijk moeten zeggen dat laatste jaar prijzen voor ongeveer 20% gestegen zijn.
Ja.
Maar de huur die gevraagd wordt, die is niet met 20% gestegen.
Ja.
Dus uiteindelijk komt die investering op het vlak van rendement onder druk te staan. Daar zullen we zo meteen ook nog wel even over spreken.
Ja.
En wat je ziet is dat de kosten om uiteindelijk een bestaande woning te kopen, of dat nou een woonhuis is of een appartement, maakt niet uit. In beide gevallen betaal je 8% overdrachtsbelasting.
Ja.
En er ligt op dit moment een voorstel om dat te verhogen naar 10,1% na de jaarwisseling. Dus dat zit eraan te komen.
Ja, precies. Dus het betekent eigenlijk dat de verwerving van een woning om te gaan verhuren wordt steeds kostbaarder, waardoor dat eigenlijk een drukkend effect heeft op het rendement.
Ja, en als aanvulling daar nog op. We zien in de afgelopen weken dat ook de hypotheekrente natuurlijk stijgt.
Ja.
Dus voor iemand die iets gaat aankopen en daar toch gedeeltelijk een financiering voor nodig heeft. Je merkt bij investeringen moet je ook een deel eigen vermogen meenemen, omdat banken dat niet 100% financieren.
Ja.
Op het moment dat die hypotheekrente dus ook procentueel hoger ligt. Ja. We komen van zeg maar 1,5-1,7% voor een wat langere vaste rente, die uiteindelijk op dit moment tegen de 4% en zelfs in sommige gevallen boven de 4% uitkomt. Dus eigenlijk moet je zeggen van dat dat verschil wat daarin zit, gaat direct ten laste van je rendement.
Ja, want je hebt feitelijk een verschil tussen een bruto en een netto rendement.
Ja.
Dus je hebt eigenlijk een bruto rendement waarbij je duidelijk kan inzicht krijgen van, goh, hoeveel krijg ik nou eigenlijk concreet binnen aan huurpenningen, zoals we dat dan noemen. Ja. En hoe verhoudt zich dat uiteindelijk tot de investering die gedaan is. Maar vervolgens moeten daar natuurlijk nog wel wat kosten vanaf. Je hebt dus inderdaad eventuele kosten van vreemd vermogen, zoals we dat dan noemen, eventueel een hypotheek. En je hebt nog kosten van de vereniging van de eigenaars, in het geval van een appartement, of gewoon een vaste onderhoudspost voor grondgebonden woningen. Nou, dus je hebt ook altijd nog een stukje risico waar je rekening mee moet houden. Denk dan het risico aan leegstand. Stel nou, je hebt een woning voor 3 jaar verhuurd en die huurder vertrekt en vervolgens staat de woning misschien 2 maanden leeg voordat je een nieuwe huurder gevonden hebt. Nou, dan heb je daar ook 2 maanden het gemis van huurinkomsten. Dus dat zijn allemaal eigenlijk kosten die je daar nog vanaf moet halen. En ik denk dat het uiteindelijk belangrijk is. Ik denk dat dat is ook wat je bedoelt te zeggen. Voordat je een keuze maakt van, goh, wat is nou een interessant beleggingsobject, zoals we het dan intern vaak noemen. Wat is nou een interessante woning om te verhuren? En hoeveel rendement kun je daarop maken? En dat is niet enkel de berekening van wat kost mij dat huis en hoeveel huur levert het op. Dat moet nog wel even er komt nog wel een staartje achter die berekening aan voordat je echt aan een netto rendement komt.
Nou, ik denk als je dat plat slaat, dus als we daar een voorbeeld eruit halen, we pak maar eens een 200 in kap woning ergens in dit gebied. Als die 200 in kap woning een waarde heeft van €300.000.
Ja.
En vervolgens wil je die gaan verhuren. Nou, wat mag zo'n woning qua huur opleveren?
Nou ja, laten we zeggen dat het gewoon een nette 200 in kap woning met garage is. Laten we zeggen €1100 per maand.
Ja. Nou, als je dan €1100 per maand hebt, dan zit daar uiteindelijk een huurstroom op jaarbasis op van €13.200.
Ja.
Ja, en als je die dan deelt door je investering, dus uiteindelijk gaan we kijken wat het rendement dan is op die €300.000, dan hebben we het over 4,4%.
Ja.
Dus die 4,4% dat is in principe het bruto rendement wat je behaalt. Ja. En daar vervolgens moet je van afhalen, de opsomming van de zaken waar je het net over had.
Ja.
Ja, en dat zou je ook zomaar kunnen waarderen op een procent. Dus je zou eigenlijk moeten zeggen dat het rendement op deze investering 3,4% is.
Ja.
En dan zeggen we eigenlijk dat we niet uitgaan van vreemd vermogen. Hè? Nee. Dus uiteindelijk.
Eventuele rentekosten gaan daar nog vanaf.
Dan? Zouden daar zelfs nog vanaf gaan. Ja. Dus wat je ziet, hè, en dat is ook een beetje de conclusie die we in deze markt trekken, is dat het aankopen van bestaande woningen in deze markt voor verhuur,
ja,
hè, op commercieel vlak, waarbij je eigenlijk zou moeten zeggen, ja, vanaf 4,5-5% netto. Dan zou je eigenlijk kunnen zeggen, dan wordt het interessant. Dat is eigenlijk niet meer mogelijk.
Nee.
Dus in deze markt zie je dat je eigenlijk te duur inkoopt om op een acceptabele manier te kunnen verhuren.
Ja.
Dus dat zien we in deze markt. Als je dan toch een object gevonden hebt om te verhuren, Luc.
Want die kansen zijn er, hè, Niek? Laten we het daar invallen.
Ja, nee, maar ja. Er zijn natuurlijk op dit moment ook gewoon eigenaren van woonhuisappartementen die verhuren.
Ja.
Dus uiteindelijk liggen daar contracten aan ten grondslag. Ja. Er is een grote diversiteit aan contracten. Kun je daar wat over vertellen?
Ja, klopt. Kijk, als je in Nederland kijkt naar de huurwetgeving, hè, er is een volledig burgerlijk wetboek aan de gewijd. Dus dat geeft wel aan dat het een vrij complexe materie betreft. Maar als je naar dan die huurwetgeving kijkt, dan zie je dat die in zijn algeheel beschermend is voor de huurder. En dat betekent concreet dat de overheid in Nederland vindt dat een huurder beschermd moet worden in zijn rechten. En dat is eigenlijk ook wel logisch, want ja, het betreft immers iemand zijn woning. Hè? Dus als ergens een gezin met kinderen woont, ja, dan is het logisch dat die mensen beschermd worden en bijvoorbeeld niet zomaar op straat gezet kunnen worden. En nou goed, er zijn wel wat mogelijkheden als eigenaar zijnde om daar wat flexibeler mee om te gaan. En daarvoor hebben ze eigenlijk wat mogelijkheden eigenlijk bedacht. Grofweg kun je huurovereenkomsten opdelen in tijdelijke en in permanente huurovereenkomsten. En de meeste huurovereenkomsten in Nederland die zullen van permanente duur zijn. En dat betekent gewoon dat op het moment dat jij een huurder hebt gevonden, je maakt er een contract mee. Dat wordt ondertekend. Nou, vaak is dat voor minimaal 1 jaar. En vervolgens loopt dan zo'n contract voor onbepaalde tijd verder. En dat betekent dat zo'n huurder zo lang kan en mag blijven wonen als hij wil. Ik ga altijd uit van een huurder die gewoon netjes de verplichtingen nakomt. Dus die netjes maandelijks zijn huur betaalt, die geen overlast verzorgt, die geen drugs produceert op locatie. Dus zolang zijn huurder zich netjes aan zijn verplichtingen houdt, kun je als verhuurder zijnde in zo'n geval in principe de huur niet opzeggen. Er zijn wel wat uitzonderingen te bedenken, maar die zijn misschien wat te diepgaand om nu op in te gaan. Maar in zijn algeheelheid kun je ervan uitgaan dus dat je als verhuurder zijnde gewoon gebonden bent aan jouw huurder. Er is een mogelijkheid om met tijdelijke contracten te werken. En dat zijn dan contracten voor de aard van tijdelijke duur, korte duur. En dat is dan voor een periode van maximaal 2 jaar, 24 maanden dus. En dat betekent dat je met een huurder, stel je verhuurt jouw woning aan meneer Jansen. En jij spreekt met meneer Jansen af dat die meneer Jansen daar 2 jaar mag blijven huren. En dat daarna in principe de huurovereenkomst eindigt. Nou, zo'n huurovereenkomst die teken je allebei. Meneer Jansen gaat daar wonen. En na 2 jaar dan vertrekt meneer Jansen. Wat wel van belang is, is dat je als eigenaar zijnde dan in elk geval 3 maanden van tevoren die huurovereenkomst opzegt. Want op het moment dat die meneer Jansen dan langer wil blijven wonen dan die 2 jaar, dan vloeit zijn contract eigenlijk standaard weer over in een contract voor onbepaalde tijd. En dus die 2 jaar is een hele belangrijke periode om in acht te houden. Langer dan 2 jaar kun je dus niet vanuit tijdelijke aard verhuren. Dat betekent dus na 2 jaar dat je altijd gebonden zit aan die huurder.
Zeg je niet op? Hè? Dus als je als verhuurder dan niet opzegt voor het verstrijken van die 2 jaar, wat gebeurt er dan?
Dat betekent dat die huurovereenkomst automatisch overgaat in huurovereenkomst voor onbepaalde tijd. En dan heeft die huurder dus, zoals we dat in de volksmond noemen, huurbescherming.
Ja.
Mm-hmm. En dus dan heb je als verhuurder zijnde geen mogelijkheid meer om op te zeggen. Mm-hmm. Wat ook niet mogelijk is, is om met diezelfde huurder na 2 jaar te zeggen, nou weet je wat, we zeggen het contract gewoon op en we maken een nieuw contract voor 2 jaar. Hè, en dat op die manier zo repeteren. Dat gaat niet. Hè. Je mag met persoon X mag jij eenmalig zo'n tijdelijk contract van 2 jaar afsluiten. Daarna loopt dat automatisch altijd door in de onbepaalde tijd. Ja, en dat is dus wel iets om rekening mee te houden. Want wat we ook in de markt wel eens zien, en dat is een hele begrijpelijke constructie, is dat dat een persoon of een gezin besluit om een woning voor de verhuur aan te kopen, maar wel met het oog om daar in de toekomst misschien zelf te gaan wonen. Denken aan een gezin wat nu in een mooi vrijstaand huis woont en zijn nu rond de 60 jaar en zeggen van goh, we gaan bijna met pensioen, we willen ons geld wat laten renderen. Plus over een jaar of 10, 15, als wij midden 70 zijn, dan willen we naar dat kleinere huis toe wat mogelijk een badkamer, slaapkamer op begaande grond heeft. Mm. Of misschien is dat wel dat appartement.
Ja.
Maar hou dan alsjeblieft rekening ermee dat op het moment dat je dat dus gaat verhuren, dat je dus niet automatisch kunt zeggen tegen die huurder van goh, wij willen hier nu zelf gaan wonen, dus we zeggen nu de huur op. Als een huurder dan zegt, nou ja, ik zit hier eigenlijk wel lekker, meneer Jansen, ja, dan heb je als eigenaar zijnde toch wel een aardige kluif om zo'n huurder uiteindelijk te laten vertrekken.
Ja.
Dus dat zijn wel hele belangrijke aspecten om mee te nemen in uiteindelijk de motivatie van waarom koop je nou een woning om te verhuren? Wat zijn je doelstellingen en je bedoelingen eigenlijk op de lange termijn? En op basis daarvan kun je een wel overwogen keuze maken wat voor type contract je uiteindelijk gaat kiezen.
Ja, hey, en als je dan kijkt naar risico's die zouden kunnen ontstaan bij het verhuren van, ja, van een woning of een appartement.
Ja.
Heb je daar wat voorbeelden van?
Ja, absoluut. Ja, kijk, de risico's. Laten we bijvoorbeeld met goede nieuws beginnen. Dat de meeste risico's zijn door een grondig aanhuurtraject te volgen, zijn de meeste risico's te minimaliseren.
Wat is dat? Wat houdt het concreet in?
Het betekent gewoon dat je bij het zoeken naar een geschikte huurder gewoon een goed onderzoek pleegt naar de achtergrond van een huurder. Is hij voldoende capabel voor het betalen van zijn huur? Waar komt zijn inkomen vandaan? Heeft zo'n huurder ooit problemen gehad met betalen? Is zo'n huurder ooit in aanraking geweest met produceren van drugs? Nou, dat zijn allemaal aspecten die wij kunnen onderzoeken. We hebben toegang tot belangrijke registers daarvoor. Mm-hmm. Dus bij de verhuur van een woning kunnen wij een kandidaat op zo'n manier screenen, zoals we dat noemen.
Ja.
En op zo'n manier die risico's in ieder geval minimaliseren. En het mag duidelijk zijn dat het verhuren van een woning toch wel wat risico's met zich teweeg brengt. Je gaat eigenlijk een eigendom van jezelf in gebruik geven aan een ander. En ja, je hebt vervolgens, als de deur zeg maar dicht gaat na de sleuteloplevering, dan heb je zelf ook geen zicht meer op wat er achter die deur gebeurt.
Ja.
En risico's die kunnen dan van alle handen zijn. Dat kan het niet betalen van de huur zijn. Het kan veroorzaken van overlast zijn in de buurt. Het kan produceren van drugs zijn. Legio-problemen kunnen zich op die manier voortkomen. En nogmaals, het is gewoon belangrijk vooral om die problemen dus van tevoren goed te analyseren en risico's in te schatten. En op basis daarvan een keuze te maken of jij met die beoogde huurder uiteindelijk wel zaken wil gaan doen.
Maar we hebben het ook wel eens meegemaakt dat onderzoek dus heel goed gebeurt. En dan gaat het toch nog mis.
Dat maken we gelukkig zelden mee. Maar er zijn inderdaad wel praktijkvoorbeelden te noemen. Gelukkig niet allemaal binnen ons werkgebied. Maar er zijn verhalen bekend van woningen die verhuurd worden, waar een heel gedegen onderzoek vooraf gedaan is.
Mm-hmm.
Maar waar via allerlei slinkse constructies toch andere dingen gebeuren dan bedoeld. En dat bijvoorbeeld toch dat er drugs geproduceerd wordt en dat via stroommannen uiteindelijk een woning in gebruik genomen wordt. Ja, en dan is dat, je kunt risico's voor 98% kun je ze afdekken.
Ja.
Maar ja, die laatste 2%, de georganiseerde misdaad in Nederland, die zijn ook niet op hun achterhoofd gevallen. En die verzinnen ook steeds natuurlijk slimmere tactieken om uiteindelijk toch aan woningen te kopen. Om, ja. Om uiteindelijk dingen mee te doen die niet de bedoeling zijn.
Ja,
ja.
Ja, helder.
Maar gelukkig maken we dat hier lokaal zelden tot nooit mee. En kijk, we wonen hier in een omgeving waarin een vrij groot dorpskarakter heerst. En dat betekent dat vaak mensen elkaar toch wel kennen. De sociale controle is groot. Ja. We maken bij het stukje onderzoek naar een potentiële huurder ook veelvuldig gebruik van social media. En sowieso alle zoekmachines die op internet beschikbaar zijn. Dat geeft toch vaak wel al een indruk van waar komt iemand vandaan. En wat is nou de initiële reden waarom dat iemand wil gaan huren.
Ja. Ja.
En dat zorgt ervoor dat dit soort dingen eigenlijk nooit misgaan.
Nee, duidelijk. Ja. Ik denk dat dit een heel goed beeld geeft van hoe dat het verhuren van een woning, het maken van rendement op een investering of niet. Want dat is natuurlijk een hele belangrijke. Doe je huiswerk vooraf goed en indien nodig schakel ons in. Dan gaan we dat samen met elkaar doornemen om echt in kaart te brengen wat er uiteindelijk op je afkomt.
Ja.
De mogelijkheden rondom verhuur, dus welke contracttypes pas je toe? in specifieke gevallen.
Ja.
En een aantal risico's die je niet over het hoofd moet zien. Hè? Dus gedegen onderzoek is daarin cruciaal.
Precies. Feitelijk is het een stappenplan wat je moet doorlopen. Hè? Je bepaalt voor jezelf eerst, wil je dit avontuur aangaan?
Ja.
Betekent dat je in elk geval een aantal zaken nodig hebt. En dat begint heel plat geslagen met een zak geld.
Ja.
En op het moment dat je voor jezelf de keuze hebt gemaakt, ik wil me hierin oriënteren. Nou, dan zul je jezelf de vraag moeten stellen, wat is mijn uiteindelijke doel? Wat wil ik bereiken? Wat voor rendement wil ik bereiken? En wat wil ik bereiken met het stukje vastgoed wat ik aankoop? Ja, en vervolgens is denk ik toch het beste advies om met een expert om tafel te gaan zitten. Om te kijken naar jouw persoonlijke situatie. Hoe je uiteindelijk het beste zo'n traject kan aanvliegen.
Ja.
En weet dat daar nog veel meer dingen bij zijn die daarbij komen kijken. Hè. Denk aan op het moment dat je namelijk een woning aankoopt voor de verhuur, dat ook een bank op het moment dat er een hypotheek afgesloten wordt moet toestemming geven. Hoe zit het verzekeringstechnisch in elkaar? Hè. Dus er zitten echt nog op wat diepere lagen. Zijn er echt wel wat belangrijke aspecten waar je rekening mee moet houden. En ja, wat mij betreft is dit zeker niet een avontuur wat je als onervaren in dit vak zelf aan moet gaan.
Nee. Dus eigenlijk, moraal van het verhaal, bezint eer gij begint.
Precies, en het is absoluut een heel mooi avontuur, maar wel in de juiste volgorde en met het juiste advies.
Duidelijk, Luc. Tot de volgende keer.
Niek, we zien elkaar de volgende keer weer. Bedankt voor het luisteren naar onze podcast Het Komt Vastgoed. Je kunt je abonneren of terugluisteren via Spotify en de Apple Podcast.